Ik ben erg onder de indruk dat God ons 5 zintuigen heeft gegeven. Het horen en het zien en het proeven en het ruiken en het voelen. Omdat ik zo ontzettend geniet van alle gaven die daar deze conferentie en al de conferenties eigenlijk zo in de gemeente ons dienen. Als ik kijk naar de bloemen, u heeft zeker ook de bloemen op de tafels gezien. We hebben uitleg gehad van deze bloemen. We hebben zo ontzettend kunnen we genieten van elk jaar weer opnieuw van de boekenlegger die gemaakt wordt. Ik vind het ook heerlijk, nu ook die uitleg van Alice met die nederigheid. En daar heb ik ook gisteren over gesproken, dat liefde eigenlijk een daad is, een wilsbesluit is. En ik wil vanmorgen met u nadenken over deze jaartekst. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. En de inhoud van mijn boodschap, die is eigenlijk, dat komt op het volgende neer. En ik vertel u dat zo al van tevoren, zodat u het goed kunt volgen. Het elkaar lief hebben, dat is een hele opgave. En dat komt omdat we beschadigd zijn. Het leven beschadigt ons. En door die beschadigingen krijgen we angsten. En die angsten, die zorgen ervoor dat we ons eigenlijk terugtrekken en dat we eigenlijk een verdedigingswal opwerpen. En dat maakt het heel erg moeilijk om je te openen voor iemand, om hem lief te hebben. Want als je je opent, word je heel erg kwetsbaar. En ik wil vanmorgen met u nadenken over dat liefde, het elkaar lief hebben, dat het niet alleen een keuze is, maar dat het een vrucht is. Het is een vrucht van dat we weten dat we geliefd zijn in God. Vandaar dat ik deze tekst zo bijzonder vind, want het begint met geliefde. Geliefde. Dat is het eerste wat diep in ons eigenlijk moet vastzitten, dat we geliefde zijn. En voordat ik met mijn boodschap begin, wil ik u heel graag een videofilm laten zien. Die heb ik van YouTube gehaald. Ik werd erg geïnspireerd door een prediker in Saddleback. Die gebruikte die ook. En toen dacht ik, dit is nu echt iets om jullie te laten zien. Het gaat eigenlijk over een vrouw. In 2009 trad een vrouw op, 47 jaar oud, in een Engelse talentenjacht. En dat was een talentenjacht zoals bijvoorbeeld wij ook hier kennen, X-Factor of Idols. Voor degenen die wat jonger zijn, die weten precies wat voor een talentenjachten dat het zijn. En ze zong een lied, I Dream the Dream. En dat is Susan Boyle. En sommigen van jullie kennen haar misschien. 3 jaar geleden, toen dat filmpje de eerste keer op YouTube kwam, in 1 week hadden 120 miljoen mensen dat aangeklikt. En dat komt, Susan Boyle, die is zeg maar de negende kind in een gezin. Ze was het jongste gezin. En door haar uiterlijk en ook door haar zwakke begaafdheid werd ze ontzettend veel gepest op school. Ze kreeg wel in haar jonge jaren zangles, maar daar is ze mee gestopt. Om voor haar ook later voor haar moeder te zingen. Of voor haar moeder te zorgen. En haar moeder die overlijdt om 2007. En dan is het zo dat ze in 2007 overlijdt haar moeder. En haar moeder die had steeds het verlangen dat zij aan een talentenshow zou deelnemen. Want ze zong elke week in de kerk. Maar je ziet gewoon dat door het optreden hoe beschadigd eigenlijk mensen kunnen beschadigen. Vandaar dat ik deze video wil laten zien. En ze zegt ook in dit clipje, dat is dus niet ondertiteld, maar daarin wordt bijvoorbeeld vertelt ze dat ze niet getrouwd is. En ze zegt dan, ik ben zelfs nog nooit gekust. En dan wil ik samen met jullie dan naar kijken en daarop zeg maar verder de boodschap eigenlijk met jullie verder behandelen.
My name is Susan Boyle. I'm nearly 48, currently unemployed but still looking. And I'm going to sing for you on Britain's Got Talent today.
A little nervous.
Yeah, sure, no.
Yeah, well, that's not surprising, but you're not trying.
I've got fighting, would you know? At the moment, I live in Mullin with my cat called Pebbles. But I've never been married. Never been kissed.
Oh,
shame. But it's not an advert.
And have you done this for many a year?
Since I was 12.
Since you were 12?
I've always wanted to perform in front of a large audience. I'm going to make that audience rock.
Hi, what's your name, darling?
My name is Susan Boyle.
Okay, Susan, where are you from?
I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian.
It's a big town.
It's a sort of collection of... It's a collection of... villages. I had to think there.
And how old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Okay, what's the dream?
I'm trying to be a professional singer.
And why hasn't it worked out so far, Susan?
I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change.
Okay, and who would you like to be as successful as?
Elaine Page.
Elaine Page.
What are you going to sing tonight?
I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables.
Okay. Big song.
Yeah?
Yeah.
I dreamed a dream in time gone by. When the sky light was
green. You didn't expect that, did you? Did you? No.
I dreamed of love would never die. I dreamed that love would be forbidden. I was young and unafraid. When dreams are made and used and wasted, there was a ransom to be paid. No sun had sung, no wine had tasted. But the time has come.
Susan Peers.
Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in 3 years on this show. When you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like Elaine Page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning. An incredible performance. Amazing. I'm reeling from shock. How about you two? But
I am so thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical, and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was brilliant.
Susan, I knew the minute you walked out...
Oh, Simon!
...on that stage that we were going to hear something extraordinary, and I was right.
What a lot of touch.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
Oh, I don't know about that.
You are? I don't know about that. Okay, moment of truth. Here's yes or no.
The biggest yes I have ever given anybody.
Amanda?
Yes, definitely. Brilliant.
Amanda, get me!
Susan Boyle, you can go back to the village with your head held high. It's three yeses.
I think you enjoyed that just a little.
Wouldn't you have?
What a voice.
Incredible.
Congratulations.
Oh, my God.
Congratulations.
Oh, my God.
How do you feel?
Bloody fantastic.
Pierce says that's the biggest yes he's ever given on the show. In three series.
Yeah.
Oh, my God.
Mind-blowing.
Most extraordinary shock we've ever had.
Just so emotional. Unbelievable and emotional. And fantastic.
Zoals ik gisteren hoorde, ben ik echt een huilenbalk. Sietse zei dat. Oh, dat was iemand anders, ja. En ik vroeg me af, steeds weer opnieuw, ook nu, ik heb het zo vaak gezien. En toch, dan zie ik ook andere mensen om me heen, echt in tranen. En ik heb dat zelf ook. En hoe komt het nou dat me dat zo ontzettend raakt? Weet je, als ze opkomt, de eerste keer, dan zie je haar. En dan ben je zelf ook geneigd haar op uiterlijkheden te beoordelen. Hoe deze vrouw opkomt, hoe ze eigenlijk, zeg maar... niet uit de woorden komt. En dan heb ik zelf het gevoel van... hopelijk gaat ze niet af. Hopelijk zet ze niet voor zich voor schut. En dan zie je eigenlijk dat ze dan... een paar noten zingt. 8 noten heb ik me laten vertellen. En na 8 noten staat de hele zaal staat op kop. Iedereen is totaal verbaasd. Totaal verbaasd nadat die... zo heeft gelachen, zich zo cynisch heeft uitgelaten. En weet je, ik realiseerde me zo bij het kijken ook de eerste keer toen ik dat zag. Dat was al 3 jaar geleden dat de kinderen me die video lieten zien. En nu was ik samen met Kim ook iets aan het nadenken over techniek. En toen liet ik hem deze video zien. Die werd ook gebruikt in Settleback, in een gemeente waar ze veel met video werken. En toen realiseerde ik me zo, maakt deze video die maakt zo duidelijk dat mensen zo worden afgerekend op hun uiterlijk, op hun intelligentie. En als je niet een goed uiterlijk hebt en je bent niet intelligent, dan hopen we maar dat je rijk bent. Maar als je dat alle drie niet hebt, dan is het zo dat je heel snel beoordeeld en geoordeeld en veroordeeld eigenlijk wordt. En omdat we opgegroeid zijn in een wereld die niets weet van Gods liefde, die geen gnosie daarvan heeft, worden daar hele diepe wonden geslagen. En dit zullen we echt ook onder ogen moeten zien. Als je Gods liefde wilt omarmen, als je ziet dat het een geschenk is wat tot God... dat het zeg maar naar ons toe komt, dan zul je ook zien, en wat ik ook in de inleiding zei, dat het zo ontzettend belangrijk is dat je je eigen wonden ziet. Die door het leven geslagen worden. Want als je dat niet onder ogen ziet, en dat zal ik u zo dadelijk laten zien wat er eigenlijk gebeurd is bij de zondeval. Als je dat niet onder ogen ziet, dan is het zo dat het gewoon onmogelijk is om een ander lief te hebben. Want je bent continu eigenlijk bezig met je te beschermen voor de pijn. Je bent continu bezig met een afweermechanisme te bouwen, dat het niet te kort bij komt. In Johannes 4 vers 11, die jaartekst die zegt, daar staat dan zo bijzonder: geliefde, als God ons zo lief gehad, ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. En je moet kunnen, we zullen eerst moeten dit moeten kunnen omarmen. Je zult eerst moeten kunnen omarmen dat je een geliefde bent, dat God je lief heeft gehad, om die wond die in je leven is, die geslagen is, om daarvan een stuk genezing te ervaren. En dan zeg ik ook dat de keuze die je dan gaat maken, daarna pas, is om de ander lief te hebben. Dat de ander lief hebben is een vrucht, daarom vind ik het ook zo, de Bijbel, daar ben ik zo van onder indruk, omdat de Bijbel altijd ons niet een opdracht geeft om de ander lief te hebben, maar dat de Bijbel, God eerst tegen ons zegt: Miel, je bent een geliefd kind. Henk, je bent een geliefd kind. Toos, je bent geliefd. En dan pas komt de vrucht van dat we geliefd zijn, dat we de ander lief hebben. Weet je, als ik nadenk over de zondeval, dan gebeurt er bij de zondeval iets verschrikkelijks. Dat is de eerste keer melding, wordt er gemaakt, van angst. Dat de mens bang is, hij verstopt zich. Er komt angst in het leven, dat was toen nog niet. Voor de zondeval was er geen angst. God wandelde in de hof en ontmoette de mens. En op het moment dat dan de mens de keuze maakt, treedt er een diepe angst in zijn leven. En dat heeft te maken dat hij naakt is. Hij ziet dat hij naakt is. Zijn identiteit in die verbondenheid met God raakt hij kwijt. Gods beeld in hem en Gods doel voor zijn leven wordt ontzettend aangetast. En het hele bestaan dat wordt aangetast. In die gebrokenheid met elkaar. En Adam en Eva die beseffen dat er een lichamelijke dood zal volgen. Het gevolg daarvan gaat door in hun geslachten. Door jaloezie wordt Abel vermoord door Kain. En als je dan de relatie met God en met de medemens verbroken is, dan komt er een groot gevoel van eenzaamheid. Ik zie dat steeds weer opnieuw. Als ik mensen in de pastoraat, als we mensen in de herderlijke zorg helpen, dan zie je een diepe kern vaak van diepe eenzaamheid. En dat komt omdat we ons niet bewust zijn dat door de zondeval, zeg maar, onze relatie met God gebroken is. En door die gebrokenheid met God werd ook de relatie tussen Adam en Eva, tussen man en vrouw gebroken. Want het eerste wat hij doet, dat is dat hij zijn vrouw de schuld geeft aan God. Hij neemt afstand van zijn vrouw. Er is een diepe gebrokenheid, die eenheid die God wilde, die wordt gebroken. En dan zie je dus dat die angst, die diepe eenzaamheid, die angst die voel je in je bestaan. En het gevolg daarvan is dat je kwetsbaar bent en onbeschermd. En als iemand kwetsbaar is en onbeschermd, dan leidt dat tot gevoelens van onveiligheid. Je bent bang om beschadigd te worden. En wie van u zou met 47 jaar de moed hebben om een droom die zij heeft op het podium te gaan en te weten, weet je, die vrouw die weet, dat zie je in dat voorfilmpje, ze zegt dan van: ik zal de zaal wel eens iets laten zien, want ze weet wat ze tegenkomt. Ze weet van de afwijzing die haar tegemoet komt. Ze heeft het hele leven heeft ze meegemaakt dat ze gepest is. Maar ze heeft een droom, waarschijnlijk ook een droom. Ik heb daar iets van over gelezen, zeg maar, op internet. Je moet je daar niet alles van geloven, maar toch denk ik dat daar een grote lijn, zeg maar, in ligt. Ze heeft een droom en die wil ze eigenlijk vervullen ook voor haar moeder. Want ze zegt ook, ik ben nog nooit gekist, maar daar is geen enkel argument voor. Maar ze heeft het wel meegemaakt, dat ze altijd werd afgewezen. En dan is het zo dat als je zo laat denken en cynisch wordt behandeld, dan komt er schrik, dan komt er vrees, dan komt er angst voor mensen. Je voelt je onveilig, het wordt bedreigd en je gaat jezelf beschermen. Je gaat onveiligheid vermijden. En soms zul je zien dat mensen door die diepe onveiligheid en door de angst die ze eigenlijk willen oplossen in hun leven, gaan ze zichzelf verdedigen of ze trekken zich terug. Iedereen heeft zo zijn eigen tactische middelen om die angst op een of andere manier tot bedaren te brengen. Dat kan zijn dat je weggaat van de situatie. Dat kan zijn dat je agressief wordt in de situatie. Maar dat heeft eigenlijk alles te maken dat we onze angsten eigenlijk willen oplossen. En je laat niemand meer toe om dichtbij te komen. Als iemand dichtbij komt, dan zijn we bang dat we verdriet krijgen, dat we ons verwonden, dat hij iets ons aandoet. En dan ligt dus een enorme barrière, als je dat zo schetst, vanaf de zondeval, vanaf die gebrokenheid en de eenzaamheid die in ons leven is gekomen, om onvoorwaardelijk lief te hebben. Die liefde die hier beschreven wordt, dat we elkaar lief hebben, is die agape-liefde. In de Bijbel worden drie verschillende soorten liefdes geboekt. De Nederlandse woorden zijn eigenlijk heel erg beperkt erin. Wij vinden alles liefde. Bijvoorbeeld een man die kan van voetballen houden. En daarna zegt hij, ik houd van mijn vrouw. Dus ik hoop dat hij van zijn vrouw anders houdt als van het voetballen. Maar de beperktheid in de taal bij ons geeft eigenlijk soms, zeg maar, ook een enorme beperktheid. Er is in de Bijbel, zie je dat er een liefde is, een bepaalde moederliefde bijvoorbeeld, of een broederliefde. Maar je hebt ook die goddelijke liefde. En die goddelijke liefde, dat is die onvoorwaardelijke liefde. En om iemand onvoorwaardelijk lief te hebben, dat betekent dat hij niet aan de voorwaarden voldoet. Begrijp je dat? Onvoorwaardelijk, we zeggen wel eens, ik heb je onvoorwaardelijk lief, maar ik zeg dat niet zo snel. Ik zeg dat niet zo snel. Ik vind sowieso dat we in de evangelische wereld zeer veel te snel roepen dat we elkaar lief moeten hebben. Omdat er iets aan vooraf, er moet iets aan vooraf gaan. Ik moet geborgenheid kennen in God. Ik moet weten dat ik een geliefde ben. En dat staat mij in de weg, die angst staat me in de weg. Ik zou heel graag eens een onderzoek willen doen hoeveel mensen niet tot geloof komen of die stap niet tot God willen doen, omdat ze bang zijn. Het is een grote onbekende, de onbekende God. Ik heb in mijn leven, toen ik tot bekering kwam, heb ik mijn leven niet onvoorwaardelijk in zijn handen gelegd. Ik wist niet wie hij was. En ik was bang, ik was zeer beschadigd. Ik had een zeer beschadigd leven achter me. En opeens was het zo dat, jullie weten, mijn vader is vroeg overleden. En dat heeft zoveel beschade in mijn leven gebracht, dat ik dacht van, ik moet voor mezelf zorgen. Nu is mijn vader weg, 16 jaar, als oudste zoon thuis. Ik moet voor mezelf zorgen. Toen ik met God in contact kwam, mij iemand het evangelie uitlegde en zei, je moet je handen of je leven in de handen van God leggen. Toen dacht ik, ja, oké, maar ik moet toch ook voor mezelf zorgen. En dat ging eigenlijk, die angsten, die diepe interne angsten, die belemmerden me ontzettend, tot op de dag van vandaag, om in totale, volledige afhankelijkheid echt alles in handen van God te geven. Nu is het zo dat God zo genadig is, dat hij je soms gewoon dingen uit de handen pakt. En zegt, kom, je kunt het niet. Ik heb nu zo lang gewacht. Kom maar, geef het me maar. En het is zo bijzonder dat je dus dat mensen die dan voor die stap staan, dan vraagt God ook alleen maar de deur open te maken. Meer niet. Ik vind het... Heb je daar al eens ooit over nagedacht dat Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En hij zegt, je hoeft alleen maar de deur open te maken en dan kom ik binnen. En het eerste wat hij doet is, hij komt binnen in de gang waar jij hem toelaat. En daar blijft hij. En dan zeg je, Heer, nu heb ik een beetje gezien wie u bent. Komt u ook eens in de woonkamer? Oké, dan ben je in de woonkamer. En dan vertrouw je de Heere God. Dan heb je een leuk babbeltje met hem, om het een beetje populair te zeggen. En dan ga je hem vertrouwen en dan ga je zien wie die is. En dan zegt hij, kom maar ook in mijn slaapkamer. Daar wil ik ook u laten zien wat daar is. En het bijzondere is dan dat op een gegeven moment zegt God van, laat me je kelder eens zien. Laat me eens de dingen zien die je diepst zijn weggestopt. Die je misschien zelf niet weet. En het bijzondere is eigenlijk dat dat betekent geliefde. Geliefde wil eigenlijk zeggen van, dat God zegt, ik weet wie je eigenlijk bent. Weet je, God wist al lang wat in die kelder zat, maar hij wacht ermee totdat ik het openmaak voor hem. Dat ik het vertrouw. Dat ik mijn angsten kan overwinnen. En dat is eigenlijk de voorwaarde als je die dingen gaat opruimen. En het is zo bijzonder als je dat dan ziet, hoe God, zeg maar in de pastoraat, in de herderlijke zorg, daar zijn de gebieden dat je dus met iemand meeloopt. En op het moment, en dan ga je met hem meelopen en opeens... Ik heb dat al eens uitgelegd aan dat ezeltje van Nehemia. Dan zegt de Heilige Geest, zeg, Miel en Rietje, jullie zijn ezeltjes. Ik stap er nu van af. Jullie blijven achter. En ik ga de puinhopen alleen bekijken. En dan zie je dat zo'n persoon, die komt dan onder die zalving, onder die genezende kracht van de Heilige Geest. En in die heerlijkheid van God is er een stuk genezing en hoort hij die stem, je bent een geliefde. Ik heb je lief. Je mag er zijn. En wat er dan gebeurt is, dat de angsten die in je leven zijn, die diepe pijnen die er zijn, die je hebt opgelopen, zoals Susan Boyle, dat heeft opgelopen in haar leven en gewacht heeft tot 47 jaar, totdat die droom van haar tot uiting kan komen, dat ze zich zo kwetsbaar durft op te stellen, dat is een punt in ons leven dat we zeggen, oh God, ik ben geborgen in uw hand, ik ben geliefd in uw hand, en nu maak ik ook de stap om lief te hebben. Ook al word ik gekwetst, ook al krijg ik pijn. Want ik weet dat ik bij u steeds geborgen ben. Dat is een prachtige tekst die er staat in 1 Johannes 4, vers 18, dat er staat, er is in de liefde geen vrees. Er is in de liefde geen angst. Maar de volmaakte liefde drijft de angst uit. Dat is zo'n kerntekst, dat je weet, ik ben geliefd, ik ben gewild, ik ben geborgen, en ook als iemand me kwetst, dan nog ben ik geliefd. En het bijzondere is, en daarom ben ik zo onder de indruk van de gemeente van Jezus Christus, er is geen enkele plek op hier op aarde. Ik noem de gemeente soms wel eens, ik heb dat nooit in de gemeente genoemd, maar zo onderling, zo'n therapeutische gemeenschap. Het is een therapeutische gemeenschap. Waar je binnenkomt met je wonden, en dat je dan, zeg maar, mag ervaren, misschien wel de eerste keer dat mensen dat ervaren in hun leven, dat ze er mogen zijn. Gewoon mogen zijn. Dat ze er mogen zijn met hun angsten, dat ze niet intelligent zijn, ook niet goed uitzien, niet rijk zijn. En dat ze weten, ik ben aanvaard. Ik ben aanvaard. Ik ben vergeven. Ik mag er zijn. Ik word gewaardeerd. En dat heeft zo'n enorme, prachtige... therapeutische werking, dat mensen echt tot bloei durven te komen. Dat ze zich durven te openen. Ik wil je iets anders nog laten zien als afsluiting. En sommigen denken misschien, ik moest ze lachen met Klaus Dieter, die had dat voorbereid voor me. Ik wist dat hij dat had. En toen zei hij, misschien denken de mensen wel dat er een Maria-beeldje onder zit. Maar het is echt iets, ik vind het iets heel moois, wat heel veel met dit onderwerp te maken heeft. Dit is een steen. Die ziet er niet uit eigenlijk. Ja, als je van deze kant kijkt. En het is zo mooi eigenlijk. Sommige mensen die komen zo binnen. En eigenlijk, dat heeft alles parallel met de video die ik jullie heb laten zien. Dat mensen komen en wie van ons is het niet zo vergaan. Dat je zelf ook iets hebt in je hart van... toen die Susan Boyle er het podium op kwam of dat interview. Wat wil die vrouw eigenlijk? Ja, dat je zelf ook in die val trapt. Van, hoe ziet ze eruit? Ze komt niet uit de woorden. Wat wil ze eigenlijk? Want het zit toch ook een beetje in ons. We kunnen wel naar die jury kijken en we kunnen wel naar die zaal kijken. Maar het is ook heel goed om eens even naar jezelf te kijken. Ook in de gewone omstandigheden van als je met mensen omgaat. Ik moet me daar altijd voor behoeden. Om niet het eerste oordeel, de eerste ontmoeting en de eerste indruk bepalend te laten zijn voor wie die mens is. En deze steen ook, die ziet er eigenlijk van deze kant eigenlijk niet uit. En zo zijn vaak mensen als je ze de eerste keer ontmoet. Dat ze dus zeg maar door die angsten die ze hebben, zich echt een muur om zich heen hebben gebouwd. En dat je daar, zeg maar, dan denk je ook van, wat moet ik daar eigenlijk mee? En als je dan zeg maar de moed hebt om zeg maar het unieke te zoeken wat God in deze persoon gegeven heeft, dan kom je vaak dan iets schitterends tegen. Iets wat je totaal niet zou kunnen verwachten. Wat hier gebeurt, die wake-up call van die jury en van die zaal, dat komt omdat ze iets tegemoet komen wat ze totaal niet verwachten. En weet je, laten we ons echt verwonderen in ieder mens. Als we de moed hebben, ik zeg niet dat je iemand moet liefhebben. De moed hebben dat je dus zegt, ik ben geliefd. En dat is het eerste traject waar je in moet gaan. Dat je weet, ik mag er zijn, ik ben gewild. Ik ben gewild. Ook al zijn mijn ouders, hebben ze het anders gedacht. Ik ben gewild, ik ben geliefd. En als je dan, zeg maar, dus, dan kun je ook de stap doen om je te openen. Want het punt is soms dat als zij niet de moed had gehad om het podium te gaan staan en tegen al dat cynisme en al die afwijzing, om dat doorheen te gaan, had de hele wereld nooit kunnen weten wat deze vrouw voor een geweldige gift van God heeft ontvangen. En het punt is gewoon dat, ik vind het altijd, weet je wat ik zo mooi ben? Soms vraag ik me soms af, iemand vindt zoiets. En dan is dat natuurlijk, dat is prachtig gesneden hier. En op een of andere manier ziet iemand iets. Want je komt niet op het idee om dat open te maken. Althans, ik niet, dat is behoorlijk wat werk. En toch is er iemand die denkt, ik snij het open. En de verwondering voor de eerste persoon die het ziet. Hè? Je moet je voorstellen, je vindt zoiets en je denkt, misschien zit er wel iets in. Je maakt het open. De verwondering van de eerste die zoiets mag zien, is toch schitterend? Weet je, dit is voor u weggelegd. De verwondering dat je iemand lief hebt. De verwondering dat je ziet dat hij iets uniek heeft van God ontvangen. De verwondering om de eerste te zijn om van dit hier in die ander dit te mogen zien. Dat is zo indrukwekkend. Maar wil je dit, zul je eerst de basis moeten kennen dat je God kent. Dat je weet dat je in hem zijn hand geborgen bent. Want ik zou me niet durven te geven aan mensen, ook niet zo durven te spreken over ons eigen leven, om iets te delen van mezelf, steeds weer opnieuw, als ik niet wist dat ik geborgen ben in God. Want je wordt gekwetst. Soms ga ik er gewoon van uit. Niet dat ik ervan uitga dat ik gekwetst word, maar ik houd er wel rekening mee. Het overvalt me niet. Want wat ik losmaak, is pijn. Soms maak ik pijn los. Als ik aan het spreken ben en ik heb zoiets voorbereid, dan weet ik, Heere God, o God, wilt u de mensen zegenen, wilt u hun angsten aanraken. Maar sommige mensen worden er ook agressief van. En die zeggen, dat wil ik gewoon niet horen. En dan toch de liefde te ervaren, dat je dus zegt van, ik wil me niet laten kwetsen. Ik weet dat ik geborgen ben in God. En wat ik wil, is die ander lief hebben. Ik wil zo afsluiten om even wat tijd te nemen. Weet je, ik weet dat dit iets in ons los kan maken. Dat je eerst als een kastanje weer de stekels opzet. En denkt van, daar komt niemand binnen. Dat laat ik niet zien. Ik ga soms met mijn kleinzonen kastanjes, als de kastanjes ervan zijn. Ik heb iets met kastanjes. Ik gebruik ze ook soms in mijn preken. Maar als ik dan zo'n kastanje zie, die dan zeg maar uit de boom is gevallen, dan heb je zo'n groene omhulsel met al die stekels. En als je niet oppast, dan prik je je echt. Zo kun je met mensen omgaan. Die kunnen je echt prikken. Ook in onze gemeente zijn mensen. Ik heb ze jaren geleden ontmoet en het is schitterend om dan te zien hoe iemand zeg maar verandert. Die je dus in de eerste ontmoeting echt prikken, pijn doen. Die laten hun stekels zien. En als je dan de moed hebt dat die kastanje openbreekt, dan zie je daar iets heel moois. Heb je dat al eens van de binnenkant gevoeld waar die kastanje in zit? Dat lijkt wel fluweel. Dat is zo mooi. Dat is in die liefde van God heeft die kastanje heeft zich kunnen ontwikkelen. En dan zie je eigenlijk dat prachtige van de vrucht wat in die stekel zit. Het zijn alles beelden wat we eigenlijk mogen zijn in Christus. En ik wil je vragen om gewoon eens echt dit moment hier op Sokkershorst, dat geeft zoveel vrede, dat geeft zoveel, ik voel me altijd ontzettend gedragen hier, om echt eens aan te durven om naar God toe te gaan in alle stilte. Je hoeft niet te bidden, maar in alle stilte naar God toe te gaan en hier te zeggen, Heere God, raak die mijn diepste angsten aan. Raak mijn diepste angsten aan. Wil je het zo überhaupt openbaren wat mijn diepste angsten zijn? De angsten die ik heb meegemaakt in mijn opvoeding of hoe mijn ouders met elkaar zijn omgegaan, of dat je misschien gepest werd op school, of dat je afgewezen werd in je werk, of dat daar zeg maar dat je daar dingen tegenkomt die ontzettend onrechtvaardig zijn. Er zijn zoveel dingen die ons kunnen gebeuren in het leven dat we onrechtvaardig worden behandeld. En dat we ons daardoor sluiten. Maar dat je echt naar God toe gaat in die stilte. Om te zeggen, Heere God, wilt u die diepe angsten in mijn leven aanraken? En wilt u mij openbaren? Want ik geloof dat het echt een openbaring is van God. U kunt nog 10 keer roepen, ik ben een geliefde. Ik denk dat er een ontmoeting moet zijn met de Vader. Om het echt te weten dat je een geliefde bent. Dat Hij het moet doen. Dat Hij... Weet je, ik heb vaak geroepen, ik ben een geliefde, totdat ik op een gegeven moment in het bos, ik had zoveel nood, een kruis oprichtte. Ik was alleen, was er alleen naartoe gegaan. Ik heb een kruis erop gericht. En ik heb geknield. Ik wist eigenlijk, waar het ging samen met conflicten in de gemeente, ik wist geen weg meer, jaren geleden. Ik ben daar geknield en ik zeg, Heere God, ik weet het echt niet meer. Ik weet geen enkele weg meer. Ik weet überhaupt niet meer of u me nog, afgezien van Rietje en mijn kinderen en u, van me houdt. Maar het waren, zeker naar God toe, alleen maar misschien wat woorden. En dan is het zo heerlijk dat God komt en Hij dan zegt tegen jou, je bent een geliefde. En dan breekt dat echt open. En ik wil zo bidden voor zo'n moment vandaag. Zo'n bijzonder moment. Dat je zo'n bijzonder moment mag hebben, wat God alleen kan geven. En dan zullen we daarna zeg maar afsluiten. Zullen we zo even stil zijn? Misschien als jij wat wil spelen, Sietse. Vader, we willen zo bidden voor een bijzonder moment van in die stilte om u te ontmoeten. En we beseffen zo in ons leven dat angst ons zo belemmert om lief te hebben. Het tegenovergestelde van liefde is niet haat. Maar het tegenovergestelde van liefde is angsten. En Vader, wil u zo komen in deze stilte, in deze geborgen omgeving. Om het gebed wat iedereen zo heeft opgezonden naar u toe. Om genezing te schenken, iemand echt daarin tegemoet te komen. Want Heer, alleen als we weten dat we geliefd zijn in uw hand, zijn we in staat om de anderen onvoorwaardelijk lief te hebben. En we hebben ons als gemeente het doel gesteld om daarin te willen groeien dit jaar. We kunnen er alleen in groeien als u zichzelf echt openbaart in ons leven. En ieder zegt, je bent mijn kind. Je bent mijn geliefd kind. Ik heb je gewild. Je bent in mij geborgen. Ik koester gedachten van een heilvolle toekomst voor je, van hoop. En wil je onze harten zo bedouwen en genezen, diep genezen. Dat bidden we u zo, tot eer en heerlijkheid van uw eigen naam, Heer. In Jezus' naam. Amen.